PRL daar. Hallo, PRL Delta Limoska. We hebben er even op moeten wachten, maar de lancering is nou echt geweest van de 13e missie. Transporter 13 met een Falcon 9 van een hele zwerm satellieten. Deze keer 74 stuks. Nou, die zijn nog niet allemaal als individuele satellieten in de ruimte, want daar zit er toch weer een stel in een platformpje wat later pas die satellieten vrij zal geven aan de ruimte. Dus daar moeten we nog wachten. En daar zitten zelfs ook weer platformpjes binnen zo'n platform, dus dat maakt het allemaal lekker ingewikkeld. Bovendien zijn ze uitgezet in twee verschillende banen op verschillende hoogten. Eentje in de buurt van 510 en de andere bij 590 kilometer of zo. De zonsynchrone baan. En dat was dus allemaal na de lancering op maart natuurlijk. 15 maart om 7:43 onze tijd. Met een Falcon 9 dus vanaf Vandenberg. Nou, dus we hebben weer een heleboel kleine satellieten erbij. Uiteraard een hoop verwarring weer over welke satellieten nou precies wel en niet in die lancering zaten. En vervolgens ook de vraag weer op welke frequentie gaan ze zenden. En hebben ze dan een keurige IRU gecoördineerde frequentie of niet? Want dat gebeurt niet zo vaak meer, lijkt het. Heel veel satellieten zitten gewoon zomaar ineens in de 70 centimeter band. En die moeten we dan maar accepteren. Daar kunnen we niks tegen doen, helaas. Maar goed, sowieso zit daar dus een Spaanse Pocket Cube bij. Hades ICM. En die lijkt sprekend op de vorige Hades satelliet, Hades R intussen. Oscar 124. Nou, en verder weer een stel Teveld satellieten, maar komen we allemaal nog op terug. Een satelliet uit Korea en nog zowat van die gevallen. Dus dat wordt weer een hele puzzel. Maar hoe dan ook, het kan interessant worden. Nou, die Hades ICM, anderhalve pocket cube. Die heeft weer zo'n FM repeater aan boord, die ook geschikt is voor FSK modus, zoals FT4 en FT8. En verder heeft hij zo'n beetje dezelfde functionaliteit als HDSR, oftewel Oscar 124. Uplink 145.875 en downlink 436.666. En verder weer een experiment van de Universiteit van Manchester, net als de vorige satelliet. Maar goed, die zal nog niet meteen actief worden. Ze moeten hem eerst nog testen en zo. Kan een paar weken duren. Nou, en verder heb ik weer uit Israël zo'n zwerm Teveld satellieten. Vorige keer waren het er 8, deze keer 9. De Teveld 2-serie. 1 tot en met 9 en die zitten allemaal op 436-400 om het voldoende verwarrend te houden. Nou, en die moeten we dus wel allemaal kunnen gaan horen. Officieel is de frequentie niet gecoördineerd, maar ja, blijkbaar zijn ze ervan uitgegaan dat ze dezelfde coördinatie als die van de TVL1 serie kunnen gebruiken ofzo. Ook is er vanuit Frankrijk weer een CubeSat van de UVSQ-serie gelanceerd. UVSQ-SAT NG, New Generation of Next Generation. En dat is weer een satelliet die vooral dus wetenschappelijk bezig is. En dat is een beetje verwarring nog of die ook op amateurfrequenties gaat verschijnen. Maar dat is niet geregeld. Hoe dan ook, we zullen zien. Dus dat wordt weer een hele puzzel om die weer allemaal uit te dokteren. En de komende periode. Nou, verder heeft NASA weer wat wetenschappelijke satellieten gelanceerd afgelopen week. Op 12 maart, 's morgens vroeg. Het gaat om Sphere-X, een wetenschappelijke satelliet die voor astronomie en kosmologie interessant is. Die gaat meer dan 450 miljoen sterrenstelsels meten en spectrum van bepalen enzovoort. En ook 100 miljoen sterren in de Melkweg. Dus dat wordt heel interessant. Die heeft een vrij grote openingshoek. Dus die kan heel veel dingen tegelijkertijd waarnemen. Dan schiet het wel op. Nou, dus dat wordt heel belangrijk voor de wetenschappelijke wereld. Nou, verder de Punch-satellieten, daar zijn er vier. Een kleine constellatie van vier kleine satellieten. Die gaan vooral metingen doen aan de zon. De zonnewind, uitbarsting op de zon en dat soort zaken. En daar zou dan wat meer informatie uit kunnen komen voor het beter voorspellen van de effecten van uitbarstingen op de zon enzovoort. Voor het ruimteweer heel interessant. Nou, verder. Is er een nieuwe bemanning gelanceerd, dus ook naar het ISS. En de vorige bemanning die kan dan dus terugkeren. De nieuwe bemanning, de bemanning 10, die is dus gelanceerd zaterdagochtend heel vroeg, net na middernacht, met een Crew Dragon en een SpaceX de Falcon 9. Naar het ISS met twee Amerikaanse astronauten en een Japanner van JAXA en een Rus van Roscosmos. En die vier die gaan dus voor een half jaar naar het ISS. Helaas wordt in bijna alle media een verkeerd verhaal verteld. Ze suggereren dat dit de Crew Dragon is die nou eindelijk, weet je wel, die Starliner astronauten naar beneden kan brengen. Nou, dat gaat dus juist niet gebeuren. Deze Crew Dragon die blijft een half jaar boven. Want die wordt weer gebruikt door diezelfde bemanning die nou naar boven is gegaan. Zo gaat dat altijd. Hè? Dus een bemanning gaat naar boven met een zekere Crew Dragon. En die blijft dan aangekoppeld aan het ISS half jaar lang. En dan gebruikt diezelfde bemanning weer diezelfde Crew Dragon om terug te keren. Wat er wel gaat gebeuren binnenkort is de terugkeer van de vorige bemanning, bemanning 9. En die bestond uit twee personen en daardoor hadden ze nu twee stoelen vrij voor die twee Starliner astronauten, Wilmore en Williams. En die kunnen dus met die vorige Crew Dragon terugkeren naar de aarde volgende week of zo. En die Crew Dragon die zit al sinds september aan het ISS. Dus dat was al vorige zomer allemaal gepland, dus helemaal niks geks aan de hand. Wel is er nog een keer een Dragon gewisseld, omdat eigenlijk die terugkeer van, de nieuwe bemanning 10 gebruik had moeten maken van een helemaal nieuwe Crew Dragon. Maar die is door allerlei vertragingen nog niet klaar voor de lancering en daarom hebben ze nu voor die Crew 10 even een andere al bestaande Crew Dragon gebruikt. Maar voor de terugkeer naar de aarde van de vorige bemanning 9 samen met de twee Starliner astronauten wordt dus de oude Dragon gebruikt die al sinds september aan het ISS zit. Dat is al heel lang geleden afgesproken en daar is niks geheimzinnigs aan. Maar dat wordt in de media voortdurend verkeerd voorgesteld, omdat ze niet snappen hoe dat systeem werkt. Met steeds missies die een half jaar duren. Nou, hoe dan ook. We zullen dus volgende week dan zien hoe dan die vorige bemanning eindelijk terugkeert. En dan gaan de media daar vreselijk over tekeer, terwijl er eigenlijk weinig aan de hand is. De bemanning is weliswaar veel langer aan boord gebleven dan oorspronkelijk gepland, maar dat was verder helemaal geen probleem. Vonden ze zelf ook helemaal geen probleem. Ze hebben zich prima vermaakt, want tenslotte zijn het astronauten. En die zijn het liefste in de ruimte, in het ISS. Nou, daar hebben ze dus inderdaad wel de kans voor gehad nu. Veel langer dan oorspronkelijk bedoeld. Maar goed, ze zijn daar heel actief geweest, ruimtewandelingen gemaakt, enzovoort, enzovoort. Dus helemaal niks mis mee. Goed, verder. Wat de baanparameters betreft, Amsat NA, hebben ze weer een satelliet toegevoegd, namelijk Hydra T, object 62692 van de vorige lancering van, nummer 12, die met de grote zwermsatellieten naar boven gingen. Verder, ARIS-verbindingen zijn er op dit moment geen nieuwe gepland. Wel is de apparatuur volledig operationeel nu. Tot in april zullen er geen onderbrekingen zijn. Verder zijn er dus gewoon de normale apparaten in gebruik voor FM-repeater en de packet-spullen. Andere dingen. Amsat Italië heeft een nieuw bestuur inmiddels. Voor mensen die dat interessant vinden. Nou, we hadden al gezien op de maan dat daar begin maart de landing was van de Blue Ghost missie van Firefly. En die was dus helemaal succesvol. Dat is echt helemaal prima. Die heeft inmiddels het warme deel van de maandag meegemaakt. Met hele hoge temperaturen. Toen moesten ze wel een hoop apparatuur uitschakelen, want anders werd het te heet allemaal. Maar nu is de zaak weer langzaam aan het afkoelen. Dus ze kunnen prima alle metingen uitvoeren en data opsturen. Ook heeft die Blue Ghost lander een mooie zonsverduistering gezien afgelopen week. Want de aarde kwam tussen de maan en de zon. En dus kregen ze op de maan een zonsverduistering. Op datzelfde moment zagen wij natuurlijk een maansverduistering. En dus dat was wel even spektakel. Maar die beelden van Blue Ghost, van die zonsverduistering, die waren heel mooi, scherp en spectaculair. Nou, verder is daar dus een tweede lander aangekomen. Intuitive Machines IM2 Athena. En die, daar is dus misgegaan. Hij kwam niet helemaal op de gewenste plek, 250 meter daar vandaan. Maar dat is nog niet het ergste. Maar er ging er nog wat meer mis. Ze zaten weer met meetproblemen. De hoogte, de snelheid, allerlei dingen klopten niet. En daardoor kwam die op een niet helemaal goede manier op de grond. De snelheid klopte niet enzovoorts. Maar vooral ook, hij had een flinke horizontale snelheid. Ja, en daardoor kiepte die om en viel hij dus uiteindelijk in een krater. Ook omdat de motor niet uitschakelde na de landing. Die bleef nog een tijd flink doorblazen. Ja, toen heeft hij waarschijnlijk dus nog een eind een flinke schuif gemaakt over de grond en misschien daardoor in die krater terechtgekomen. Hoe dan ook, hij ligt op zijn zij en met zonnepanelen of aan de onderkant of in de verkeerde richting. Dus hij heeft veel te weinig energie binnen kunnen halen. En dus waren de batterijen heel snel leeg en was het afgelopen met de missie. Helaas. Dus daardoor weer een missie van die Intuitive Machines de mist in. Dat is wel jammer. Maar ja, volgende keer dan misschien toch wat beter meten en doen. Want ze hadden problemen met onder andere de laserhoogtemeter. Die werkte niet goed. Er zat veel te veel ruis op de meting en zo. Ja, en dan kun je je voorstellen als je dan op lage hoogte ook nog eens heel veel stof opwaait, zeg maar, hè, van de motor. Ja, dan wordt het helemaal lastig als die lasermeting niet goed functioneert. Nou ja, hoe dan ook. Volgende keer beter, zullen we maar zeggen. Dan de Voyagers, Voyager 1 en 2, heel ver aan de buitenkant van ons zonnestelsel. Of al in de interstellaire ruimte. die beginnen toch wel heel weinig energie over te houden van de voeding. Zo'n beetje 235 watt, terwijl het oorspronkelijk veel meer was. ze verliezen 4 watt per jaar, dus dat gaat niet goed. Daarom moeten ze steeds meer apparatuur uitschakelen. Bij Voyager 1 is nou het subsysteem voor het meten van kosmische straling uitgezet. En bij Voyager 2 het instrument voor het meten van lage energie geladen deeltjes. Maar goed, er draaien nog steeds wat experimenten die wel kunnen blijven werken. En ze kunnen nog steeds data blijven sturen naar de aarde. Dus ze blijven ze nog volgen zolang als het gaat. Maar het is duidelijk dat er een eind aan begint te komen. Kan niet anders. Even kijken. Heel ander verhaal. Heel onverwacht blijkt er ineens een amateurradiopakket in een baan om de maan te zitten. Dat hadden ze eigenlijk helemaal niet vermeld, die Chinezen. Het komt weer van het Harbin Instituut, hetzelfde die ook Oscar 94 hebben gemaakt, waar we in 2018-19 gebruik van hebben kunnen maken. En ja, nu is er weer zo'n pakket en dat heet Luna Oscar 2. Ik neem aan dat het 2 is, de Romeinse 2. En die blijkt dus ineens te verschijnen in die baan om de maan, hoge elliptische baan. En die hebben ze van de week even ingeschakeld een aantal uren. Dat maakten ze pas op het laatste moment bekend. Heel beperkt. En toen was dus de vraag, wat kunnen we daarmee? Hè? Kunnen we hem ontvangen? Nou, de uitzendingen lijken sprekend op die van Oscar 94. Ook dus weer met JT4G. Het signaal is wel een heel stuk zwakker. Ik denk heel zwakke signalen toch wel gezien te hebben diep in de ruis. Maar het leek echt niet op de signalen die we gezien hebben van Oscar 94. Want die waren veel sterker. Nou, hoe komt dat pakket in die baan? Het blijkt dat die aan boord zit van een van de twee Chandu satellieten. Chandu 1 of 2. Waarschijnlijk Chandu 1, want die is wat groter. En die zijn gelanceerd samen met Shuichuao 2, een relais satelliet die in een hoge baan schuin achter de maan zit, voor het relayeren van data van dingen die op de achterkant van de maan zitten. En die satellieten zijn gelanceerd op 20 maart vorig jaar vanaf Anchang in China. Met een lange Mars 8. Nou, die lancering die wisten we wel. We wisten dat die Chandu satellieten ook in die baan zouden komen. In een baan om de maan. Maar we wisten niet dat daar ook Luna Oscar 2 in zat. En dat blijkt nu ineens. Maar vreemd genoeg doen ze er heel weinig mee. Ze hebben hem dus even tijdelijk ingeschakeld gehad. 2 dagen geleden. En toen zeiden ze dat was even het experiment. En de volgende keer dat we maar aanzetten wordt ergens in 2026. Nou, daar heb je dus niet zo heel veel aan. En dan vraag je af, wat heb je nou aan zo'n pakket als je hem bijna nooit inschakelt. Maar goed, het was even leuk. Hij is dus heel goed ontvangen door de DT, het Dwingeloo telescoop. Die hebben hem keihard kunnen ontvangen, telemetrie, maar ook een foto die ze uitzonden vanaf de maan. En er was dus ook een hoge resolutie digitale foto. Een close-up van de maan met allemaal kraters en zo. En dat was allemaal prima. Verder, heel ander verhaal. Cambodja is in een instituut, Nationaal Polytechnisch Instituut, ook een clubstation actief, XU7 AMO, en die is ook via Oscar 100 te werken geweest. Ik weet niet, ik weet niet of die nog meer actief wordt. maar hij was actief van de wijk. Goed, even met amateursatellieten checken. Oscar 123 doet niks, helaas. Oscar 73 wel, gewoon actief. Oscar 7, normaal mode B. Maar was van de week ook tijdelijk in mode A. Vreemd genoeg. Oscar 91, ja, een groot deel van de tijd wel te werken. Oscar 29, toch regelmatig. Een omloop, bruikbaar. Ze hebben ze weer een schema voor gepubliceerd vanuit Japan. Oscar 86 doet het. Space Station, ja, de bekende dingen. Packet en FM repeater. Oscar 97 actief. Oscar 122 ook bruikbaar. Oscar 100 helemaal operationeel. RS 44 doet het prima. Oscar 124, de Spaanse HDSR. Ook helemaal operationeel, goed bruikbaar. Oscar 50 ook. En Sonate 2 is nu weer alleen maar met APRS bezig. Dus even geen slow scan. Nou ja, en DSS, de gebruikelijke activiteiten. En natuurlijk de ontvangst van de nieuwe bemanning van 4 personen. Dus we zijn nu even tijdelijk met 11 personen actief in het DSS. Nou, dan moet de vorige bemanning met de Starliner-astronauten ook samen vertrekken op de 19e. Om 13 uur onze tijd, zo'n beetje. En dan moet de baan van het DSS verhoogd worden. Later op de 19e om 15:25 met motoren van Progress MS 30. En op de 21e vertrekt een Cygnus ruimtevaartschip bij het ISS. En die gaat dan op de 30e pas naar beneden komen en verbranden in de atmosfeer. Dus die blijft nog een tijdje boven, ruime week. Waarschijnlijk nog wat andere experimenten. Goed, verder hebben we op 9 maart lancering gezien van een behoorlijk geheime Chinese satelliet voor de geostationaire baan. Op 11 maart weer een zwerm van 18 Xianfan Jihui satellieten, oftewel die duizend zeilen constellatie van internetsatellieten van de Chinezen. Nou, dan op 12 maart die wetenschappelijke satellieten van NASA, waar we het al over hadden. Op 13 maart Starlink lancering geweest. Op 14 maart dan die Crew Dragon met de nieuwe bemanning gelanceerd. Op 15 maart ook, ja, dan wordt het even heel druk. Electron lancering met een Japanse commerciële satelliet. Op 15 maart, een paar uur later, een Chinese lancering met een commerciële aardobservatiesatelliet. Ook op 15 maart die Transporter 13 met 74 satellieten om 7:43 gelanceerd onze tijd. Op 15 maart daarna weer een Starlink lancering met weer 23 satellieten. Op 16 maart, dus vandaag, zondag 16 maart, Russische lancering vanaf Plesetsk met drie Cosmos'en. Drie spionagesatellieten waarschijnlijk uit de Rotnik S-serie waarschijnlijk. Maar dat is allemaal heel geheim. Ja, er zitten natuurlijk weer allerlei lanceringen aan te komen. Op 17 maart Chinese lancering, maar wel onbekende payload op dit moment. Op 18 maart Electron lancering met weer een groepje satellieten van de Franse IOT-constellatie. Op 18 maart weer Starlink lancering. En op 20 maart weer een Amerikaanse geheime lancering van militaire satellieten, waarschijnlijk Star Shields, de militaire Starlink versie. En ook op 20 maart een eerste testvlucht van een Spectrum raket vanaf Andøya in Noorwegen met een raket van ISAR Aerospace in Duitsland, in München. Dus er zijn allemaal nieuwe ontwikkelingen met nieuwe bedrijfjes die allemaal ook raketten en satellieten aan het bouwen zijn. En die dus ook vanuit Europa gelanceerd gaan worden binnenkort. Dan op de 21ste weer een geheimzinnige Chinese lancering, waarvan we niet weten wat het is. En op 22 maart weer een Starlink lancering. En zo gaat het maar door. Nou, hele drukte. De Crew Dragon missie van Fram 2 naar een polaire baan met commerciële astronauten, die moest dus uitgesteld worden vanwege dat gedoe met ISS bemanningwisseling. Maar die lancering die zit er wel aan te komen, misschien nog ergens eind maart. Dat is nog even afwachten. Dus, weer een hele drukte. En het blijft steeds spannender worden met al die nieuwe bedrijven, met nieuwe ontwikkelingen, die allemaal ook mee willen doen in de grote ruimtevaartmarkt, zeg maar. Goed, zover even.